Ik zat te denken, wat gaan we nou doen voor het nieuwe jaar? Wat kunnen we nou, wat hebben we nodig misschien wel, is de eerste vraag. Hè? En zo zat ik na te denken over vandaag en over de voorbereiding en wat gaan we brengen. En weet je, ik hou ervan om dit boek te bestuderen. Kennen jullie het boek? De Bijbel, bekend. Gelukkig maar. Want dit is waar wij ons geloof op mogen baseren. Waar we onze kennis mogen uithalen over wie God is en wie Jezus is. En wat zij voor ons gedaan hebben en doen en nog gaan doen. En dat is fantastisch. En ik wil vanochtend echt stilstaan bij het bijzondere van Gods woord. Van de Bijbel. En dat is een geweldig boek. Dus vanochtend ga ik even extra aandacht geven aan het woord op zich, dit boek op zich. We gaan er natuurlijk ook een stukje uitlezen en dat bespreken en daar bepaalde dingen uithalen die ons kunnen helpen om juist naar dit boek te kijken als een heel bijzonder boek. Waarom is dat nou zo belangrijk om precies dit boek te zien als een heel bijzonder boek? Omdat we dat nodig hebben. Als wij in het leven staan, als wij gewoon bezig zijn met onze dagelijkse dingen en omgaan met de mensen die om ons heen leven, of dat nu collega's zijn of buren of wat dan ook maar, dan hebben we het nodig dat wij standvastig kunnen staan. En daar hebben we die Bijbel voor nodig. En dat is waar ik vanochtend bij wil stilstaan. Ik heb een presentatie, een PowerPoint presentatie. Meegenomen, als die aan mag. Kijk. Als die even op groot beeld komt, fantastisch. En ik ga het vandaag hebben vanuit de tweede Petrusbrief. We hebben net die periode gehad van kerst. Hè. Ik weet niet hoe jullie kerst altijd beleven. Kerst is een hele mooie tijd. Een hele mooie tijd wat betreft alles wordt versierd. En er zijn overal lichtjes. En het is gezellig, dat zeggen ze dan, hè, dat het wat gezellig is. Of het zo is, dat is dan maar net hoe je dat beleeft. Maar kerst is een bijzondere tijd. Het is sowieso een bijzondere tijd, omdat we stilstaan bij het feit dat Jezus is gekomen. En dat was natuurlijk een fantastisch iets. Kijk, als we kijken naar de wereld om ons heen, dan is kerst vooral een tijd van lichtjes en van lekker eten en samenkomen. En komen er allemaal andere liedjes op de radio dan de rest van het jaar. Nou, jij kent ze allemaal wel. Het is leuk. Maar wij als christenen, wij weten dat kerst natuurlijk een heel andere betekenis heeft. Dat kerst het moment was dat Jezus naar ons toe kwam, één van ons werd. Maar hij kwam hier niet om een heel lief klein babytje te zijn. Maar hij kwam met een doel. Hij kwam om ons verlossing te brengen. En dat is fantastisch. Dus kerst op zich is niet een doel. Kerst is een middel. Maar juist in die kerstperiode. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren. Maar dan ervaar ik vaak die botsing tussen wat ik dan wil noemen het licht en de duisternis. Die ervaar je bijna nog meer dan de rest van het jaar. En dat deed mij denken aan sommige gesprekken die je dan wel eens hebt met mensen, ongelovige mensen. En dan heb je het over dat je zondags naar de kerk gaat en wat je gelooft en dat je de Bijbel leest en al die dingen die ons bezighouden. En dan krijg je soms wel eens die reactie en misschien herkennen jullie die reactie wel. Dan zeggen mensen wel eens, geloof je dat nou echt? Dat kan toch niet? Dat is toch achterhaald? Dat is toch onzin? Dat zijn toch sprookjes? Ken je dat soort reacties van mensen? En dan hebben ze gewoon ongeloof. En ze duwen het van zich weg. Dat is de ene kant. En dat is eigenlijk wat van anderen op ons afkomen. Maar soms hebben we zelf ook van die momenten. Misschien herken je dat wel. Zo'n moment dat je even wankel op je benen staat, geestelijk gezien, en dat je denkt van, oké, kan het wel, is het wel. En en dan komt zo een moment van twijfel. Ik ben met het geloof opgevoed, letterlijk. Mijn vader was voorganger. Onze kerk was bij ons in huis, in de kelder. Dus ik ken niet anders dan het kerk en het geloof. Dat is er van vroeg aan altijd al ingekomen. Letterlijk met de paplepel ingegeven, zeggen ze dan. En toch ken ik dat zelf ook wel. Van die momenten, en dan ben je misschien in gesprek met anderen of er gebeurt iets en dan komt even zo die gedachte van, is het wel zo? Ken je dat? Hey, en of dat ongeloof nou van een ander op je afkomt, of dat de twijfel komt vanuit jezelf, het is die vraag, hoe betrouwbaar is nou dat woord? Daar komt het dan uiteindelijk op neer. En dat is wat ik vanochtend even met jullie bij stil wil staan. En ik hoop dat ik jullie daarin mee kan nemen. En dat jullie dat mag bemoedigen. Want dat was mijn doel. Aan het begin van het jaar. Even bemoedigd te mogen worden. Te weten dat dit boek. Dit bijzondere boek, de Bijbel. Dat dit een onwankelbaar geloof presenteert. En dat we daar. Juist op die moeilijke momenten, juist op die momenten van twijfel, dat we daarop mogen vertrouwen en daaraan vast mogen houden en ons daaraan op mogen trekken. En ik wil straks met jullie een stukje lezen uit het einde van het eerste hoofdstuk van 2 Petrus. Maar ik wil eerst even beginnen met wat ik noem een pareltje uit Gods woord. Gods woord is een prachtig boek. Maar ik heb het voorrecht dat ik daar heel veel tijd in mag spenderen om dat te bestuderen en daarmee bezig te zijn en daar dingen in te lezen en te ontdekken. En daar zitten soms zulke mooie pareltjes in en dan vind ik het dat het ook mijn taak is om daar af en toe eens zo'n pareltje uit te delen. En ik hoop dat jullie kunnen volgen als ik dat breng. En daarom begin ik met de eerste twee versen van dit boek. En daar staat, Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. De eerste twee verzen van deze tweede brief van Petrus aan een groep gemeenten ergens midden in Turkije. Geschreven om hun aan te moedigen om vast te staan in hun geloof, om vast te houden aan de zuivere leer. Er waren namelijk wat dwaalleraren die de kop opstaken binnen de gemeente en ook dingen verkondigden die niet klopten. En Petrus schrijft deze brief om deze mensen een hart onder de riem te steken, laat ik het even zo zeggen. Maar hij begint met deze twee versen en je zou bijna zeggen, we kennen de andere brieven die Paulus geschreven heeft en het lijkt er een beetje op, hè. Ze stelt zichzelf voor en dus er zit wat herkenbare dingen in. Maar nu het pareltje dat hierin zit. Het hele bijzondere van dit vers, en ik, het is misschien even technisch, dus probeer even mee te gaan. Ik zal gelijk die volgende slide erin zitten en heb ik allemaal kadertjes gezet en steeds rond twee woorden. Want het lijkt als je dit vers leest dat er een bepaald ritme in zit. En het is een ritme van twee. En als je de commentaren leest over deze brief, dan zitten ze allemaal te spreken over waarom staat daar nou Simeon Petrus? Waarom moeten zijn beide namen geschreven worden? Wil hij iets extra benadrukken of zoiets? Maar ik heb het idee, het gaat hem niet om hoe hij zich voorstelt, maar er zit een bepaald ritme in dit vers en daarom had hij die dubbele naam nodig. Simeon Petrus staat in een kadertje en dan staat daar dienstknecht en apostel, Jezus Christus, aan hen als wij, dat hoort ook bij elkaar, onze God en zaligmaker, opnieuw Jezus Christus, dan genade en vrede, en het laatste van God en van Jezus. Er zijn elke keer twee dingen die aan elkaar gekoppeld zijn. En die vormen een soort ritme in deze tekst. Nou, bijzondere is, het ritme gaat niet helemaal door dat hele vers heen. Het wordt, als je zou kunnen zeggen, het wordt verstoord doordat er nog andere dingen tussen staan. En dat zijn de dingen die natuurlijk niet in het kader staan. Dat zijn werkwoorden, om daar natuurlijk een mooie zin van te maken. Maar er zijn vier woorden die er dan uitspringen. En ik weet niet of je het goed kunt zien met het licht, maar er zijn nu vier woorden rood gekleurd. Geloof, gerechtigheid, kennis en op het einde helemaal Here. Doordat het ritme verstoord wordt, wordt de aandacht getrokken naar deze woorden. En nu denk je, nou, leuke uitleg. En waarom is dat dan zo mooi? Waarom is dat nou zo'n pareltje, zoals je dat noemt? Nou zijn deze vier woorden, toevallig, helemaal niks toevallig, maar deze zijn de woorden waar deze hele brief om gaat. Want als je de brief gaat bestuderen, dan zijn het deze vier woorden die de inhoud geven aan deze brief. Dus in die eerste twee versen van Petrus zit al, zeg maar, een soort de inleiding van wat er gekomen in de rest van deze brief. Nou, ik vind dat altijd fantastisch als ik dit soort dingen zie. Ik word daar heel enthousiast van, want ik vind dat mooi, ik vind dat prachtig, ik vind dat geniaal hoe dat zo opgezet wordt. En dan denk ik, wauw, wat is Gods woord toch mooi. Zelfs los nog van de inhoud en de boodschap die erin zit, wat al heel bijzonder is, zelfs in hoe het opgebouwd is en hoe het geschreven is, daar zitten hele mooie dingetjes in. Nou, dat is mijn enthousiasme en ik vind het belangrijk om dat af en toe te delen, dit soort dingetjes, in de hoop dat jullie vandaag en ook wel andere mensen waar ik dat tegen zeg, dat jullie mag aansporen om je toch weer net even meer wat dieper te verdiepen in dit bijzondere boek. Nou, dat gaan we sowieso vandaag ook doen. Ik heb even geprobeerd om jullie even mee te nemen in de lijn van dit boek, van deze brief. Heb ik geprobeerd om even een samenvatting te geven van waar deze brief over gaat. En dat is het volgende. 2 Petrus in het kort. Wij mogen ons gesterkt weten in ons geloof. Omdat we in relatie leven met Jezus, waardoor we verzekerd zijn van onze redding. Omdat Hij Heer en Meester is. Wat ten volle zal blijken op de dag des Heren of bij zijn wederkomst, als je het anders wil zeggen. Dat is eigenlijk mijn poging om in één zin deze hele brief samen te vatten. En als je nou goed hebt opgelet, dan zie je dat vanuit de vorige dia, die vier woorden, is één woord veranderd. Het woordje kennis heb ik vervangen door het woordje relatie. Want dat is juist het bijzondere als je gaat bestuderen wat Gods woord altijd bedoelt wanneer hij het heeft over kennis, kennis van God en kennis van Jezus, dan gaat het altijd om een relatie met hem hebben. Het is altijd heel persoonlijk. Dus vandaar dat ik dat woord even, nou ja, omgeturnd heb, om het maar even zo te zeggen. Nou, mooi. Dat is even de inleiding. Even een pareltje, even een poging om jullie lekker enthousiast te maken voor Gods woord. En nou gaan we er even lekker induiken. En ik wil het vandaag hebben over dat tweede gedeelte waar vooral geloof. En eigenlijk gaat het om de zekerheid die we mogen hebben van ons geloof. Daarom begon ik natuurlijk ook met die vraag over, ja, af en toe die twijfels die wel eens bovenkomen. Of reacties van mensen om je heen die denken van, nou, dat kan toch niet. Dat wij zeker mogen zijn waar we voor staan. Waarom? Omdat dat zo ongelooflijk mooi in elkaar zit. En zo ongelooflijk een bemoediging mag zijn voor ons. Nou, een waarschuwing en een bemoediging zit erin. En als ik dat is niet leesbaar voor jullie, maar goed, dat maakt niet uit. We gaan ons vooral op dat stukje focussen en ik wil dat even met jullie gaan lezen. 2 Petrus 1 en ik lees vanaf vers 16 tot aan het einde van het hoofdstuk. Dat is het stukje waar ik met jullie vanochtend even een paar dingen wil uithalen om daar bemoedigd door te worden voor het nieuwe jaar. Want, zegt Petrus, wij zijn geen kunstige bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Dat stukje, daar gaan we het over hebben. En het lijkt er misschien in eerste instantie niet zo op, maar Petrus heeft het over Gods woord. Wat wij vandaag kennen als de Bijbel. En dat is heel bijzonder. Voordat ik daar echt induik, ga ik nog heel even het gedeelte dat daarbij hoort. Hè. Zoals u ziet, ik heb dat stukje omkaderd, maar er hangt nog een stukje onder. En daar zit een waarschuwing in. En die wil ik toch nog even meegeven. Wat gebeurt er namelijk? De gemeentes, de verschillende gemeenten waar Petrus aan schrijft, die hebben te maken met valse leraren. En hij zegt eigenlijk zoveel als, er zijn valse leraren, net zoals dat er vroeger in de tijd van Israël valse profeten waren. Je zou bijna zeggen, hij zegt, ja, dat hoort er nou helemaal bij en dat is vandaag de dag nog steeds zo. Nou, of dat er nou per se bij hoort, He, daar kunnen we het over hebben, maar het is wel een feit. En Petrus zegt dus, ook binnen de gemeente zijn er mensen en die brengen een verkeerde leer. Die hebben heel goed geleerd de juiste woorden te gebruiken. Die kennen heel goed wat je zou kunnen noemen de christelijke woorden en zinnetjes. En ze weten precies hoe ze het moeten zeggen. En toch verkondigen ze iets wat niet klopt. En dat is iets om op te letten. Wat deze leraren vooral doen, is Jezus niet erkennen. Dat staat er, hè. Geen erkenning is verloochenen. Eigenlijk herkennen ze Jezus niet als hun Heer en Meester. Ze hebben de boodschap gehoord. Nog meer, ze kunnen hem zelfs vertellen, want ze hebben de woordjes leren kennen. Maar ze hebben nooit hun knie gebogen. Dat is eigenlijk wat hier misgaat. En dat resulteert in wat Petrus dan noemt, allemaal verzinsels. Ze brengen een boodschap en die klopt niet. Ze hebben dingen verzonnen. Nu, dat is een waarschuwing. Dat is een waarschuwing voor de gemeente toen, maar dat is ook een waarschuwing voor ons vandaag. Want dat gebeurt nog steeds. Er zijn genoeg mensen die heel goed weten hoe het klinkt om een christelijke boodschap te brengen. En tezelfde tijd brengen ze een boodschap die allesbehalve christelijk is. Omdat het niet gebaseerd is op Jezus. Dus, dat is een waarschuwing. Eigenlijk zeg ik jullie nu, jullie moeten goed luisteren naar wat ik zeg. En denken, klopt dit wel? En eigenlijk moet je dat elke week doen. Want dat is onze taak. Om altijd scherp te blijven. Dat betekent dus dat je natuurlijk goed moet weten wat de boodschap is. Dat is dan de bijvangst, om het maar even zo te noemen. Dus dat woord, die Bijbel waar we het vandaag over hebben. En waar we zo dadelijk nog heel veel mooie dingen over gaan zeggen. Het is belangrijk dat we dat kennen. En wat mij is opgevallen in de loop van jaren, is dat er altijd mensen zijn en die zeggen, die komen dan naar mij toe en die zeggen van ja, Tim, jij houdt van studeren en dat is goed. En dat is fijn dat jij dat doet. Maar ik ben niet zo'n lezer. Moet eens kijken hoe dik dat boek is. Pff. Nou, daar hebben we vandaag de dag geen excuus meer voor. Want als je niet houdt van lezen, dan zeg ik, laat het je voorlezen. De meeste mensen hebben vandaag zo'n dingetje. Heeft voor- en nadelen, daar ben ik me helemaal van bewust. Maar er zijn genoeg apps te downloaden en dan druk je op play en dan leest hij gewoon de Bijbel voor. Geen excuus. Ja? Dus hou je niet van lezen, ga dan luisteren. Vind je dat nog te saai en te traag? Dat kan. Dan zou ik je verwijzen naar een website, Bible Projects. En die gaat elk boek van de Bijbel, gaat die in een kort filmpje uitleggen wat erin staat. Fantastisch. Joh, we hebben geen excuus meer vandaag de dag. Wij kunnen dit woord van God tot ons nemen op allerlei verschillende manieren. En ik moedig je aan. Doe dat. Want er is niks zo mooi als dit woord. Goed. We gaan naar ons gedeelte. Het tegenovergestelde van wat hier wordt gezegd, is wat Petrus eigenlijk in dat eerste stuk zegt. Hier staat, valse leraren, geen erkenning en verzonnen woorden. Dus, wat is het tegenovergestelde? Geen verzinsels, wel een goddelijke erkenning. En dit zijn geen valse leraren, maar heilige mensen door God uitgekozen. Dat zijn de tegenoverliggende termen die Petrus gebruikt om te omschrijven wat hier gebeurt en wat hier staat. Maar ik geef het even, of ik kan wel hierop inzoomen, maar ik ga het even doortrekken. En laten zien wat Petrus hier nou eigenlijk doet. Want eigenlijk heeft Petrus het over de Bijbel, over Gods woord. Alleen, je moet wel beseffen, wij hebben natuurlijk vandaag de dag de tweede Petrusbrief. Toen was Petrus hem nog aan het schrijven. Dus het Nieuwe Testament bestond nog niet zoals wij dat vandaag kennen. Die was nog in wording. Daar waren ze nog bezig met die brieven rond te sturen en het was al helemaal nog niet allemaal bij elkaar verzameld en in één boek gebracht en dan het Nieuwe Testament gevormd. Dus dat moet je even mee in dat verhaal bedenken. Maar wat Petrus hier eigenlijk zegt, is, weet je, als je nadenkt over je geloof en hoe vast mag je daarvan overtuigd zijn en hoe stevig mag je daarop staan, wat hebben we dan? Nou, zegt Petrus, ten eerste hebben we het evangelie. En het hele bijzondere is van Petrus is, hij was een van de ooggetuigen. Weet je, vandaag de dag als je naar de rechtbank gaat en er is iets gebeurd en dat zit niet helemaal in de haak, anders komt het niet in de rechtszaak natuurlijk. Hè? Dan wil die rechter, die wil weten hoe het is gebeurd. Wat doet hij dan? Die gaat een getuige oproepen. Of eigenlijk de verdediging of de aanklager doet, dat maakt niet uit. Er wordt een getuige opgeroepen en die gaat vertellen wat hij heeft gezien of gehoord of heeft meegemaakt. En die doet daar zijn verhaal. Met een beetje geluk is er ook nog eens een keer een tweede getuige. En die doet ook zijn verhaal. En als die twee verhalen nou mooi overeenkomen, dan zegt die rechter, oké, ja, volgens mij zit de waarheid hier wel in. Dat is het belang van een ooggetuige. Vandaag de dag nog steeds. wanneer een getuige naar voren komt en die brengt zijn verhaal dan, en vooral als dat overeenkomt met nog anderen, die misschien wat details afwisselen, maar goed, het verhaal is hetzelfde, dan zegt die rechter, top, dit is het. Dat is precies wat Petrus hier doet. Hij zegt, weet je, wij hebben het evangelie verkondigd. Wij hebben de boodschap gebracht van Jezus die gekomen is, die aan het kruis gegaan is, die al die mensen onderweg heeft genezen en boodschap gebracht en al die dingen die hij gedaan heeft. En dat verkondigen wij en daar, op grond daarvan ontstaan er overal gemeenten en kerken en mensen komen tot geloof en komen in relatie met God. En waarom kun je dat nu geloven? Ik was erbij. Weet je, toen Jezus hier was, wij hebben samen gewandeld. Wij hebben samen aan tafel gelegen. Toen hij aan het zweten was, kon ik hem ruiken. Letterlijk. Nou, hoe persoonlijk kan je het hebben? Je mag ervan overtuigd zijn dat als wij dit verhaal vertellen, als wij deze boodschap brengen over Jezus, dan is dat een waar verhaal. Want we waren erbij. Nou, net zei ik al, het voorbeeld vanuit het gerecht, als een rechter zo'n getuigenis, en hij heeft ook nog meerdere getuigenissen, trouwens dat hebben wij ook, wij hebben 4 evangeliën, dus het is waar. En eigenlijk had Petrus al kunnen zeggen, nou, het staat vast, klaar, einde van de zaak, we zijn klaar. Bijzonder is, Petrus houdt daar niet op. Hij gaat nog een overtreffende trap doen. Hij gaat er nog een keer overheen. En dan verwijst hij naar dat moment dat ze bij Jezus op de berg zijn. Je kent dat verhaal wel. Dat moment dat ze bovenop de berg komen en Jezus verandert in één keer van gedaante. Herinner je dat? Uit de evangelie, in één keer een mooi licht en Jezus verandert en dan komen daar nog 2 anderen bij te staan en dan zeg je, oh, wauw, fantastisch. Maar wat bijzonder is, is die stem uit de hemel. Die stem van God zelf. En die stem die zegt, kijk, dit is mijn zoon. Naar hem moet je luisteren. Ik doe het nou even in mijn woorden. En dat was ook niet de eerste keer dat God dat deed. Weet je nog, toen Jezus zich liet dopen? Toen kwam diezelfde stem met diezelfde boodschap. En dat is precies hetzelfde als wat ik daarnet zei. Zo gauw je 2 keer een getuigenis hebt, staat het vast. En zelfs God doet het meerdere malen. Maar wat bijzonder. Ik ben altijd iemand, als ik zo'n stukje bestudeer, als ik daarover nadenk, als ik daarmee bezig ben, dan denk ik, dan probeer ik altijd voor mezelf, stel nou dat ik daarbij was. Hoe zou ik dat ervaren hebben op dat moment? Kun je dat voorstellen? Dat je daar op die berg staat en Jezus letterlijk verandert voor je ogen van gedaante. En wat is dat? Hij kreeg de gedaante die hij zal hebben bij de wederkomst. Hè? Dat is de gedaante die hij eventjes kreeg alvast. En deze paar discipelen die daarbij waren, die mochten dat even alvast zien. En dat op zich was natuurlijk al... Maar dan ook nog die stem van God die uit de hemel komt en zegt, weet je, dit is hem. Die Messias die het Joodse volk al die jaren al verwacht hebben. Dit is hem. Naar hem moet je luisteren. En hoe bijzonder is dat, om zo een getuigenis van God te krijgen. Dus het evangelie is waar, waarom? We waren er zelf bij. Nog meer, Het is waar, want God zelf zegt het. En dan zou je zeggen, ja, daar kun je natuurlijk niet meer overheen. En dat kan ook niet. Je kunt niet over Gods getuigenis heen. Maar om het verhaal rond te maken, gaat Petrus nog een stap verder. En dan verwijst hij naar wat hij hier noemt. In vers 19, en wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. Wat bedoelt Petrus daarmee? Petrus verwijst naar het Oude Testament. Hij noemt het even het profetische woord, maar hij bedoelt niet alleen de profeten, hij bedoelt het geheel. En eigenlijk zegt hij zoveel als dat evangelie wat wij nu verkondigen, en met al zijn aspecten, dat getuigenis van God over zijn geliefde zoon, weet je, dat ligt verankerd in de schriften die we al kennen. In het Oude Testament. En die twee, laat ik het even de woorden gebruiken zoals wij dat vandaag de dag kennen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, die zitten zo in elkaar vastgegrepen, daar kun je geen spel tussen krijgen. Nou, hoe bijzonder is dit woord? Ik zou je zeggen, als iemand naar je toe komt en die zegt, vanuit ongeloof, hè? Nou, als je nou objectief daarnaar kijkt, dan kan je dat tegenwoordig toch niet meer geloven. Een God in de hemel. Schepping in 6 dagen. Uit de dood opgestaan. Dat zijn allemaal sprookjes, jongens. Dat is wat ze zeggen, hè? Het antwoord wat wij zouden moeten geven is, als jij nou even objectief bent, ga dan die Bijbel maar eens even lezen en kijk of je daar een speld tussen krijgt. Moeilijker is het niet. Want als je ziet wat in een tijdspanne van duizenden jaren, door allemaal verschillende schrijvers door de tijd heen geschreven is, en hoe dat allemaal in elkaar grijpt, de kans dat dat zou zijn, is 1 in de, nou, dan heb je getallen, dan ga je hoofd duizelen. Dat is onmogelijk. En er is niet 1 belofte of niet 1 profetie gedaan over Jezus in het Oude Testament al. Soms al duizenden jaren eerder. Maar heel veel. En toen Jezus er was, dat evangelie waar Petrus het over heeft, dat ze verkondigen waardoor mensen tot bekering komen, dat vertelt van al die beloftes en profetieën van Jezus die uit zijn gekomen. Wat een bijzonder verhaal, hè, als je daarbij stilstaat. Wat apart. Je zou bijna zeggen, het is toch te gek voor woorden dat wij ons een stukje twijfel aan laten praten. Zij zijn degene die het zouden moeten bewijzen. Ga daar maar eens een keer aan zitten. Probeer maar eens te ontkennen wat hier geschreven werd over dit stukje. En dan moet je niet 1 ontkrachten, dan moet je ze allemaal ontkrachten. Want het is of alles of niks. Dat is Gods woord. Dus wanneer we dit nieuwe jaar ingaan, en wij hebben allemaal een dagelijks leven, gewoon onze eigen dingetjes die we doen door de weeks, waar we mee bezig zijn, mensen waarmee we omgaan, of dat er nu werk is, of collega's, of op school, of ik noem het allemaal maar wat, ik weet het allemaal niet. Jullie kennen je eigen situatie, er zijn allemaal mensen om je heen. En als daar dat moment komt van twijfel, echt waar mensen, pak gewoon je Bijbel weer vast. En ga dus over nadenken over hoe prachtig dit boek in elkaar zit. Hier kan werkelijk waar echt geen speld tussen komen. Ze proberen. Dan hebben ze weer een of andere archeologische vondst gedaan. En dan hebben ze weer allemaal dingen die ze kunnen zeggen, ja of niet. Want het grote deel van de archeologische vondsten ondersteunt dit boek, hè. Alleen dat komen ze je nooit vertellen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Bijzondere is, de Heilige Geest is hier degene die het initiatief heeft genomen. En dat is heel bijzonder. Het komt niet uit mensen zelf voort. Hè? Bij die valse profeten werd gezegd, weet je, ze verzinnen een paar woordjes. Ze maken er hun eigen draai van, een eigen verhaal wat ze komen vertellen. En dat klopt niet. Nee, dit niet. Dit verhaal komt van God zelf en is naar ons toegekomen. Wat bijzonder. Alles past in elkaar, het vormt één geheel. En ik heb even een plaatje gezocht en ik weet niet of je daar wijzer van wordt, maar ik heb mijn best gedaan. Ach, dat vervaagt een beetje. Nou, dan zal ik even uitleggen wat hier... Het is te licht, denk ik, hè? Een grote cirkel. En aan deze kant zijn alle boeken van het Oude Testament. En aan deze kant zijn alle boeken van het Nieuwe Testament. En als je goed kijkt, dan zie je daar allemaal lijntjes tussen. Nu, de helft van die lijntjes zie je niet zo goed door het licht. Maar er staan allemaal lijntjes. Dat zijn al die verbindingen tussen dat Oude en dat Nieuwe Testament. En dat is er niet één. Dat zijn er ontelbare. Zo één verhaal is dit. En dat is gigantisch. Als je dat tot je door laat dringen. Ik zou zeggen, je zou nooit meer twijfelen. Nou zijn we mens, dus. Hè? Maar goed. Maar hou je dan daaraan vast. Nou ja, het was een poging om het te laten zien. Het is niet helemaal duidelijk, maar goed. Ik wil gaan afsluiten. En ik wil gaan afsluiten door even een paar woordjes die Petrus in dit stukje gebruikt, er even uit te lichten om ons te helpen naar de toekomst toe te lopen. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Wij mogen geloven, wij mogen Jezus kennen. Maar dat betekent dat we in het dagelijks leven gewoon in de wereld staan, in de dingen die we doen, in de dingen die we moeten doen. En daar zijn allemaal mensen om je heen en dan soms, nou ja, dan ga je even twijfelen. Nou, hou dan vast aan dat woord. Petrus gebruikt dat beeld van een lamp die in de duisternis wordt aangestoken. Kijk, daarnet vraag ik aan het begin van de preek, kan even dat knopje, dan gaat dat lichtje uit en dan kun je dat beter lezen. Nou, fantastisch, wij hebben vandaag de dag elektriciteit. Je doet maar een knopje ergens naast een deur meestal en dan gaat er ergens wel een lampje branden. In die tijd was het natuurlijk niet zo. Dat betekent dat als ze 's nachts uit hun bed moesten omdat ze moesten plassen. Ja, ook toen gebeurde dat. Ja, dan had je licht nodig. Ja, dus wat deden ze? Tegen de avond, tegen dat het donker werd, werd er een lampje aangestoken en die bleef de hele nacht aan. En tegen de ochtend werd die weer uitgedaan. Zodat als het nodig was, had je altijd licht. Nou, een heel simpel gebruik. Een licht in de duisternis. Petrus gebruikt nog een tweede beeld. En hij noemt dat die morgenster. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. En dan voegt hij daaraan toe, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Wat was er nou? Net voordat de zon opkomt, was er altijd één ster zichtbaar. Alvast. En dat was Venus. Ik neem aan dat dat misschien vandaag de dag nog steeds kan, maar... En voor die opkomt, nou dat kenden ze toen ook al. Ze wisten het moment dat Venus boven die horizon kwam, dan was dat het eerste licht van de ochtend. De zon was er nog niet. Maar Venus was daar als de voorbode van de zon die op ging komen. Een heel mooi beeld. Want als we dat nu vertalen naar hoe wij in elkaar zitten en hoe wij naar de toekomst kijken, dan staat er eigenlijk dit. Gods woord, en daar hebben we het net over gehad, dat is dat fantastische boek waar geen speld tussen te krijgen is, waar wij ons geloof op mogen bouwen. Gods woord leidt ons door deze duistere wereld. Dat dit een duistere wereld is, hoef ik niet uit te leggen, toch? Dat weten we. Maar dit is ons licht. Zoals het thema van de preek zei. Licht op een pad. Leidt ons door deze duistere wereld tot Jezus terugkomt als de morgenster. Als voorbode van de eeuwigheid. Is dat niet mooi? We mogen uitzien, en er werd net al voor gebeden, hè? We mogen uitzien naar die dag dat hij terugkomt. En wanneer hij terugkomt, net zoals ze toen wisten, het moment dat Venus boven de horizon komt, de zon komt eraan. Als Jezus terugkomt, dan weten we, de eeuwigheid komt eraan. Is dat niet prachtig? Daar mogen we ons aan vasthouden. Dat is onze houvast voor vandaag, voor dit komende jaar. Voor hoe lang, weet je, dat weten we niet. Tot dat moment. Laten we daar aan vasthouden. Amen. Ik wil met jullie bidden. Heere God en Vader, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel dat u als God almachtig wist wat wij als mens nodig hadden. En zo hebt u door de tijd heen uw woord laten schrijven. Door zoveel verschillende schrijvers. Maar die allemaal datzelfde verhaal vertellen. Dat verhaal van u, die ons op het oog heeft. Die bereid was zijn eigen zoon mens te laten worden, een van ons te laten worden. En zelfs te sterven voor ons. Zodat de weg naar u weer vrij kon zijn. En die boodschap van redding, die is daar. En die mogen wij beleven. Maar die mogen we ook uitdragen. Maar we weten ook uit ervaring dat die niet altijd even goed wordt ontvangen. En ook zelf hebben we wel eens van die momenten van twijfel. Even dat die gedachte door ons hoofd heen schiet. Zou het wel? Klopt het wel? Heer, dank u wel dat wij uw woord mogen hebben. En dat als we daar echt nuchter en objectief naar kijken, dat we mogen vaststellen, dit zit zo mooi in elkaar. U hebt dat zo goed bedacht. En daardoor mag dat een stevig fundament zijn van ons geloof. Door de eeuwen heen, maar ook vandaag voor ons, in ieder van ons. En help ons dat woord steeds meer te leren kennen, deel te laten zijn van ons leven, zodat wij op dat fundament mogen staan, vast mogen staan. En ook die boodschap mogen uitdragen. Uitziend naar dat ene moment. Dat u terugkomt. Wat een heerlijk vooruitzicht. In Jezus' naam. Amen.